Geliefde gemeente, een van de opmerkelijke namen die de Heer Jezus Christus draagt, is de naam Wonderlijk. We vinden die naam in Jesaja 9, waar de profeet Jesaja meer dan 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus vanaf de uitkijktoren van de profetie, met de verrekijker van het geloof in de hand, al mag zien hoe de Heer Jezus Christus geboren zou worden. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam Wonderlijk. Dat is een treffende naam en het is ook opmerkelijk dat Jesaja, wanneer hij, en u kent dat vers wel, verschillende namen van de Heer Jezus mag noemen, met deze naam begint. Allereerst is hij Wonderlijk. Daar zullen ook allen die de Heer Jezus Christus door genade mogen kennen voor hun eigen hart mee instemmen, dat zijn naam Wonderlijk is. Als u heel persoonlijk nog maar heel weinig van de Heer Jezus Christus mag kennen, al hebt u alles in hem gezien, maar dan zult u toch zeggen, zijn naam is Wonderlijk. En degene die op deze aarde het meest onderwezen is door Gods genade in het werk en in de persoon van de Heer Jezus, hij zal niet anders zeggen dan, zijn naam is Wonderlijk. Hij is wonderlijk in wie hij is, God en mens in één persoon. Hij is wonderlijk in zijn werk. Hij is wonderlijk. Ja, dat zal toch vooral de belijdenis zijn van allen die de verschijning van de Heer Jezus leerden lief krijgen. Hij is wonderlijk vooral in het feit dat hij mij heeft opgezocht. En dat hij op zo'n wegloper, op zo'n doorbrenger, op zo'n oude derver als ik ben, heeft neergezien. Wel, onder die naam, Wonderlijk, verschijnt de Heer al diep in het Oude Testament aan Manoach en zijn vrouw. Want onze tekst zegt, waarom vraagt ge dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. We willen deze avond stilstaan bij wonderlijk onderwijs voor Simpsons ouders. Drie gedachten. Allereerst letten we op het onderwijs voor het offer. Vers 15 tot en met vers 18. In de tweede plaats letten we op het onderwijs in het offer. Vers 19 tot en met 21. En tenslotte staan we stil bij het onderwijs na het offer. Vers 22 en 23. Dus wonderlijk onderwijs voor de ouders van Simpson. Het onderwijs voor het offer. Het onderwijs in het offer. En het onderwijs na het offer. En de Heere geven u en jou en mij heel persoonlijk dit onderwijs dat wonderlijk is. We gaan vanavond in gedachten terug naar het veld even buiten het plaatsje Zora. Vanmorgen hebben we gehoord hoe daar drie verschijningen te zien waren. Allereerst die naamloze, tot nog toe onvruchtbare vrouw, die straks de moeder van Simpson zal zijn. In de tweede plaats Manoach, een man uit de stam van Dan. En tenslotte de engel Gods of de engel des Heren. En we hebben vanmorgen gehoord, dat is niet maar een geschapen engel, zoals bijvoorbeeld Gabriel of Michael, maar de engel Gods of de engel des Heren, al wordt die engel hier soms ook genoemd een engel Gods, daarmee wordt hier toch bedoeld een verschijning van de Heere zelf En ik denk dat we de oude theologen moeten volgen die zeggen, het is bijzonder een verschijning van God de Zoon voor zijn komst in het vlees. Wel, wanneer die drie dan in het veld bijeen zijn, heeft Manoach zijn vraag gesteld. De vraag wat de wijze zou zijn van het jongetje dat geboren zou worden, de latere Simson. Hoe zijn leefwijze zou zijn, hoe ze hem zouden moeten opvoeden en moeten grootbrengen. In die donkere richterentijd met al zijn verleidingen en al zijn verzoekingen. En ook wat het werk van deze jongen zou zijn. En dan geeft de engel des Heren daarop een begin van een antwoord. Wat we hebben overdacht in het 13e en in het 14e vers. En als de engel des Heren dan zo gesproken heeft en Manoach wel iets te horen krijgt, maar er toch ook nog heel veel dingen verborgen blijven, dan ontwaakt op een bepaald moment in Manoach de gastheer. En we zijn bij het begin van onze tekst, vers 15. Toen zei Manoach tot de engel des Heren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Manoach bedoelt te zeggen tegen die vreemdeling in het veld, die Manoach op dit moment nog houdt voor niet meer dan een profeet van de Heere, een mens. Maar Manoach zegt tegen die verschijning, heb een ogenblik geduld, wacht enige tijd, laat ons u toch ophouden. Dan zullen we een maaltijd voor u gereed maken, een geitenbokje slachten en dat als een maaltijd, een gastmaal aan u aanbieden. Teken van gastvrijheid die in het oosten heel hoog aangeschreven stond, ook een teken van de dankbaarheid van Manoach voor het goede nieuws dat deze vreemdeling had gebracht. En dan lezen we hoe de engel des Heren daarop reageert, vers 16. Maar de engel des Heren zei tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. De engel des Heren, hij zegt, Manoach, als u zult doen wat u van plan bent, als u een maaltijd zult gaan bereiden, als u daarvoor de tijd neemt, dan zal ik wel wachten. Maar dan zal ik toch van die maaltijd niet eten. Waarom niet? Dat is eigenlijk een verbijsterend woord. Zo heeft het in ieder geval geklonken in de oren van Manoach, in de tijd en in de cultuur van de Bijbel. Als iemand als vreemdeling een gastmaal aangeboden kreeg, dan was het hoogst ongebruikelijk om dat af te wijzen. Dat was beledigend voor de gastheer. Waarom zegt de engel des Heren, waarom zegt de Heere zelf in de verschijning van deze engel dit? Ik zal van uw brood, u mag daarvoor ook lezen, ik zal van uw maaltijd, want brood heeft in het Hebreeuws ook de betekenis van maaltijd, ik zal van uw maaltijd niet eten. Wel, daar heeft de Heere met eerbied gesproken verschillende redenen voor. De eerste reden die de Heere heeft gehad om die maaltijd af te wijzen, dat is om Manoach stukje voor stukje duidelijk te maken met wie hij te doen heeft. We hebben net al tegen elkaar gezegd, Manoach, hij denkt op dit moment nog dat hij een profeet, een man Gods voor zich heeft. Wel een profeet van de Heere, misschien ook wel een bijzondere profeet, maar toch niet meer dan dat. En wat de Heere aan Manoach wil gaan duidelijk maken is dat hij niet maar een mens is. Dat hij niet maar een profeet is, maar dat hij de Heere zelf is. Die geen eten of drinken nodig heeft. Dat is een eerste reden waarom hij het zegt, ik zal van uw brood niet eten. En dan nog een tweede reden die de Heere daarvoor heeft. Ja, dan moet u weten dat het houden van een maaltijd in de tijd van de Bijbel een hele bijzondere, een hele diepe betekenis heeft. Want wanneer iemand met een ander een maaltijd houdt, dan zeg je daarmee in het land en in de tijd van de Bijbel eigenlijk dit, dat er vrede is tussen de ander en tussen jezelf. En laten we niet vergeten in wat voor tijd en onder wat voor omstandigheden de Heere aan Manoach verscheen. Dat was in een donkere tijd. Dat was in de tijd van de Richteren, waarvan we herhaaldelijk lezen dat een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen en wat kwaad was in de ogen van de Heere. Dat was in een tijd, en we hebben het vanmorgen gehoord, dat het geestelijk peil in Israël zo laag en zo diep gezonken was, dat zelfs toen de Heere de Filistijnen stuurde als vijanden om het volk te onderdrukken, er nog geen roep naar de hemel omhoog steeg en nog geen gebed tot de Heere terugkeerde. Het volk, het was biddeloos geworden. En het volk, het diende de afgoden. En onder die omstandigheden zoekt de Heere wel Manoach en zijn vrouw op. En komt hij wel met een boodschap van verlossing en van hoop en van verwachting. Maar is het niet zomaar vrede tussen God en tussen de mensen van het volk van Israël? Het kan wel vrede worden. Dat wel, maar dan wel in een heel bijzondere weg. En dat is de derde reden waarom de Heere de maaltijd die Manoach hem aanbiedt afwijst. Het eerste was dus, hij is God en geen mens. Het tweede is, de maaltijd was een teken van vrede en het was geen vrede tussen het goddeloze volk van Israël en de Heere. Want de profeet zal het later zeggen, de goddelozen hebben geen vrede. Maar dan de derde reden. De Heere wil de aandacht van Manoach gaan richten op het offer. Leest u maar mee in het 16e vers. Indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood, van uw maaltijd niet eten. En dan komt het. Dan gaat de Heere spreken over iets waar Manoach helemaal niet over gesproken had. Dan zegt de Heere, en indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij aan de Heere offeren. Het is alsof de Heere zegt, Manoach, er is niet allereerst een maaltijd nodig tussen u en tussen mij. Maar er is allereerst een offer nodig. Een brandoffer. En een brandoffer, dat is een offer waarbij alles verteerd werd. Waarbij alles in vlammen opging. Een offer dat herinnert altijd in de Bijbel aan de zonde. Het eerste offer werd gebracht na de zondeval in het paradijs. Een offer dat spreekt altijd van Gods recht en van Gods toorn over de zonde. Dat spreekt altijd van de schuld. Dat spreekt altijd van de noodzaak van bloed. Want zonder bloed is er geen verzoening. Wel, daar gaat de Heere Manoach op wijzen. Manoach, u hebt samen met uw vrouw een bijzondere boodschap gehoord. U hebt gehoord over verlossing. U hebt gehoord over hoop in een hopeloze tijd. Maar vergeet het niet, Manoach. Dat is alleen mogelijk in de weg van het offer. En dan geldt ook voor het brandoffer waar het deze avond over gaat. Dat gebracht wordt, nee, niet in het heiligdom, niet in de tempel, maar ergens op een rotssteen in het veld in het bergland van Dan. dan geldt ook voor dit offer dat het heen wijst naar het grote offer van de Heer Jezus Christus. We hopen daar straks nog meer van te horen. Manoach, hij wordt gewezen op de noodzaak van een offer. En als we de lijn even doortrekken, dan zien we hoe de Heere Manoach stap voor stap onderwijs geeft. Zo zou het vandaag toch ook nog kunnen, geestelijk gesproken. We gaan er geen systeem op nahouden, maar dat betekent niet dat de Heere ook niet een God is die ordelijk werkt en die aanwerkt op de kennis van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan kan het toch zijn in het leven van een man, een vrouw, een jongen of een meisje onder ons, ja, dat er in uw leven een boodschap van hoop is gaan klinken. Een boodschap van verlossing en verwachting, zoals we er vanmorgen al van gehoord hebben. Dat u te horen kreeg tegen de achtergrond van uw eigen schuld en van uw eigen verlorenheid, dat er nu hulp besteld is bij een held. Dat er nu nog zaligheid mogelijk is voor de grootste van de zondaren. Dat de Heere zich wil ontfermen op het gebed. Dat de Heere nog zoekt naar wat verloren is. En als de Heere dat woord tot een krachtig woord maakt, als de Heere dat woord in uw hart, in jouw hart gebracht heeft, dan kan het niet anders of dat heeft hoop gewekt. Maar wat is het nodig om ook gebracht te worden bij de lessen van het altaar? Zoals Manoach er naartoe geleid werd. Had Manoach zelf helemaal niet aan gedacht, begon hij zelf helemaal niet over te spreken. Manoach begon, en u moet die lijn voor uzelf ook nog maar eens geestelijk doortrekken. Manoach begon met iets aan te bieden. Een maaltijd aan te bieden. Manoach begon op een bepaalde wijze de Heere aan zijn kant te krijgen. Maar Manoach moet leren om aan de kant van God terecht te komen. Dat ziet u in deze geschiedenis en dat gebeurt in deze weg dat Manoach gebracht wordt bij het altaar. De vraag die vanavond vanuit de tekst naar ons toekomt is: zijn wij gebracht door de Heere bij het altaar? Hebben we de lessen die daar te leren zijn, en nogmaals, straks komen ze nog uitvoeriger aan de orde, hebben we ze geleerd voor ons eigen hart en leven? We lezen verder in onze tekst. Vers 17. En Manoach zei tot de engel des Heren: wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zei tot hem: waarom vraagt ge dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Ja, Manoach, hij lijkt nog steeds te denken dat hij te maken heeft met een profeet, met een mens. En nu zegt hij in het vers dat we zojuist gelezen hebben: wat is uw naam? Wie bent u precies? Manoach, hij bedoelt ook: waar woont u precies? Waar zullen we u kunnen vinden als over 9 maanden zo ongeveer een jongetje geboren wordt? Als het woord, als uw belofte uit zal komen, als wij gezegend worden met de geboorte van een kind, want dan willen we u een geschenk brengen, dan willen we u vereren. En dan geeft de engel des Heren een opmerkelijk antwoord, vers 18. Waarom vraagt ge dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Ja, dat is een wonderlijke naam waarmee de Heere zich zo aan Manoach bekend maakt. Daar staat in het Hebreeuws een woord dat u ook mag vertalen met verborgen. Aan de ene kant zegt de Heere dus tegen Manoach: Manoach, u denkt nog steeds dat u met een mens te maken hebt. U vraagt naar mijn naam, u wilt me iets geven. Maar Manoach, Ik ben veel te verborgen. Ik ben veel te verheven om door u gekend te worden. Wat vraagt u naar mijn naam? Ik ben veel hoger, veel verhevener dan dat u het zich kunt voorstellen. Toch, al sluit de Heere aan de ene kant als het ware een deur voor Manoach, toch opent hij ook een deur. Toch laat hij ook licht vallen over wie hij is. Want hij noemt zichzelf wonderlijk. Mijn naam is verborgen, jawel. Maar mijn naam is toch ook wonderlijk. En is dat niet de naam van de Heere? De Heere zegt het hier, ik ben wonderlijk in wie ik ben. Ik ben wonderlijk in mijn trouw, in de donkere richtere tijd, in mijn trouw tegenover een ontrouw volk. Ik ben wonderlijk in mijn verlossing, als ik kom met de belofte van een verlosser, in een tijd dat er niemand meer is die naar me vroeg. Ik ben wonderlijk, en trekt u de lijn maar door, ik ben wonderlijk in het zenden van mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens naam wonderlijk is. Wonderlijk in wie hij is en wonderlijk in wat hij doet. Wonderlijk in zijn komst. Wonderlijk in zijn bloedstorting. Wonderlijk in zijn liefde tot zondaren. Wonderlijk in de liefde tot zijn Vader. Wonderlijk in heel zijn werk en wonderlijk in zijn nooit aflatende trouw. Mijn naam is toch wonderlijk. Geliefde gemeente, wie mag hem zo kennen? Als de profeet Jesaja het zegt in Jesaja 9, dan zegt hij niet dat zijn naam wonderlijk is, maar dan staat er, men noemt zijn naam wonderlijk. En wie van ons mag het zeggen? Door genade. Ook ik mag zijn naam wonderlijk noemen, want hij heeft als de wonderlijke zaligmaker zich op wonderlijke wijze over mij willen ontfermen. Christus wordt wonderlijk en naarmate u hem mag leren kennen, meer mag leren kennen, steeds wonderlijker in het licht van wie ik ben. En in het licht van wie hij is. Dat is het onderwijs wat Manoach ontvangt voor het offer. In de tweede plaats het onderwijs in het offer. En we zijn bij vers 19 van de tekst. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotsteen voor de Heere. Dat is maar een korte zin. Maar dat heeft, als ik het zo zeggen mag, heel wat uren geduurd, waarschijnlijk. Laten we proberen om ons dat even voor te stellen. Nadat de engel des Heeren gesproken heeft, hebben de ogen van Manoach gedwaald door het bergland, totdat zijn ogen blijven rusten op een uitstekende rots. Ja, dat zal een geschikte plaats zijn om een offer te brengen. En Manoach, hij heeft hout gezocht, misschien wel gesprokkeld, en hij heeft het bijeengebracht en hij heeft het op die rots gelegd. En daarna heeft hij een geitenbokje van zijn kudde genomen, ongetwijfeld het beste geitenbokje wat er was. Zo mogelijk, zonder enig gebrek. En toen heeft Manoach zijn handen gelegd. Het staat niet in onze tekst, maar het wordt wel duidelijk vanuit heel de offerwetgeving wat het betekende wanneer iemand een brandoffer bracht. Toen heeft Manoach zijn handen gelegd op dat geitenbokje van zijn kudde. En daarmee heeft hij het gezegd. zoals dat geitenbokje straks geofferd wordt. Zoals dat helemaal opgaat in de vlammen en geofferd wordt aan de Heere, zo heeft de Heere recht op mij. En toen heeft hij dat bokje geslacht. En vervolgens is dat bokje gedeeld in een aantal stukken en al die stukken van dat geitenbokje zijn gelegd op het hout, op het altaar. En al die tijd dat Manoach dat doet, nogmaals, dat is natuurlijk niet in een paar minuten gebeurd, al die tijd heeft de engel des Heren staan wachten. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Al die tijd heeft de engel des Heren Manoach onderwezen. Want er zou heel wat door Manoach heen gegaan zijn op het moment dat hij al die handelingen verrichtte. Het was misschien wel lang geleden, in de donkere richterentijd, dat een offer gebracht werd. Het zou wel in de oren van Manoach nageëchoed hebben wat de engel des Heren gezegd had. Vers 16, en indien gij een brandoffer zult doen, dat zult ge aan de Heere offeren. Dat had de Heere niet voor niets gezegd. Dat verwees naar de afgodendienst die in de tijd van de richteren hoogtij vierde. Toen werden er offers gebracht aan allerlei andere goden. Maar de Heere heeft het gezegd, als u een brandoffer brengt, Manoach, en dat is nodig, maar dan zult u het aan de Heere offeren. Het heeft geklonken in de oren en nageklonken in de oren van Manoach. En als Manoach daar dan staat met zijn handen op de kop van dat geitenbokje. En hij belijdt zijn zonde, want dat was wat een Israëliet altijd deed wanneer hij zijn handen legde op de kop van het offerdier. Dan beleed zo iemand zijn zonde, dan droeg zo iemand symbolisch zijn zonde ook over op dat dier. Ja, toen is er opnieuw veel door Manoach heen gegaan. Heere, wie ben ik? En wat hebben wij verdiend? En toen hij vervolgens dat dier heeft geslacht en aan stukken heeft gedeeld en die stukken allemaal op het altaar heeft neergelegd, zal hij er toen geen besef van hebben gehad. Datgene wat dit offerdier ondergaat, is de rechtvaardige straf op mijn zonde. Het is wat ik verdiend heb. Kijk, dat is iets van de betekenis van dat hele korte zinnetje wat we lezen in vers 19. Toen nam Manoach een geitenbokje en ook nog een spijsoffer. Het was de gewoonte om dat erbij te offeren wanneer je een brandoffer offerde. Een spijsoffer. Misschien wat vruchten van het land of wat broden of een handvol meel. En hij offerde het aan de Heere. En als Manoach dan alles in gereedheid heeft gebracht, dan neemt hij wat vuurstenen of hij maakt op een andere manier wat vuur en hij steekt het hout aan op het altaar en dat hout vat vlam. En vervolgens vat ook het offerdier vlam en die vlam die laait op het altaar en die stijgt omhoog en dan gebeurt het. Het grote, het wonderlijke, want Manoach en zijn vrouw, ze zien hoe de engel des Heren die kort geleden nog naast hen stond, of die tegenover hen stond, die tot hen gesproken had, van wie Manoach lang had gedacht dat het alleen maar een profeet van de Heren was, dan zien ze opeens hoe die engel des Heren in de vlam op het altaar zichtbaar is. Hij staat niet meer naast hen, hij bevindt zich in het vuur. En terwijl de vlam omhoog gaat en de rook opstijgt naar de hemel, zien Manoach en zijn vrouw hoe de engel van de Heere ook opstijgt naar de hemel. Vers 20, het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam van het altaar. Tot zover weer even de geschiedenis, gemeente. En opnieuw, we vragen ons af, wat gebeurt hier precies? Wat wil de Heere hier zeggen? Wat wil de Heere zeggen tegen Manoach en tegen zijn vrouw? Wat wil de Heere door deze wonderlijke gebeurtenis zeggen tegen u, jou, mij? Wat is de boodschap die hierin ligt voor ons? En opnieuw, daar liggen eigenlijk meer dingen in. Het eerste wat de Heere wel aan Manoach wil duidelijk maken, dat is, hij wil laten zien wie hij is. Niet een mens, niet een man Gods, niet een profeet, niet een bijzondere profeet die vereerd moet worden, maar de engel des Heren zelf. En dat ontdekt Manoach ook, vers 21, het slot. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. De Heren gaat, om het met een uitdrukking te zeggen van dezelfde dominee Boer die ik vanmorgen al aanhaalde, de Heere gaat de gordijnen in Manoachs hart één voor één opzij schuiven, zodat hij mag zien met wie hij echt te maken heeft. Wat heeft de Heer in geduld met een blinde, onwetende, dwaze Manoach, die had gebeden om wijsheid, dat hebben we vanmorgen gehoord. Maar die met alles wat hij leerde toch nog zo onwetend was. De Heere gaat de gordijnen opzij schuiven om zichzelf bekend te maken in de vlam van het altaar. Dan nog iets. Wat de Heere zeggen wil, als hij zo verschijnt aan Manoach, als hij zo opstijgt in de vlam, ja, dan wil de Heere daar ook mee zeggen, Manoach, u hebt een offer gebracht. U hebt een geitenbokje genomen van uw kudde. U hebt het gedood, u hebt het gegeven in uw plaats en in plaats van uw vrouw. U hebt het gelegd op het altaar, u hebt het aangestoken. En Manoach, ik aanvaard uw offer. Ik neem het aan. Dat was natuurlijk niet op grond van dat offer zelf, want dat was enkel een geitenbokje. En het bloed van geiten en van bokken en van stieren, dat kan de zonde niet wegnemen, zegt de Hebreeën schrijver later. Maar de Heere heeft dat offer aangenomen, ziende op het grote offer van zijn eigen zoon. En dan zegt de Heere het, in dat wonder van die opstijgende engel in het vuur. Manoach, ik zie in gunst en in genade op u neer vanwege het offer. Ja, en dat brengt ons bij het derde en bij het belangrijkste. Ook bij de kern, als ik het zo zeggen mag, van de preek van vanavond. Van het woord van vanavond. Want wat is het dat de Heere hier diep in het Oude Testament laat zien? Als een engel des Heren, de engel des Heren, niemand minder dan een verschijning van God de Zoon in het Oude Testament, als die engel des Heren gezien wordt in de vlam van het altaar. En als hij vanuit die vlam opstijgt naar de hemel, is dat niet een korte samenvatting van heel het evangelie. Hier komen het kerstevangelie en het lijdensevangelie en het hemelvaartsevangelie bijeen. Kerstevangelie. God daalt neer vanuit de hemel en zoekt de mensen op waar ze zijn. Lijdensevangelie, want waar ziet u dat de engel des Heren zich bevindt? 20e vers zegt, in de vlam van het altaar. En geldt dat niet heel bijzonder voor de Heer Jezus Christus? Hij is gekomen, ja waar? In de kribbe van Bethlehem, jawel. Maar dieper nog, Hij is gekomen op het altaar. Hij is gekomen in de vlam van het altaar. Hij is gekomen in de gloed van de toorn van God over de zonde. Hij heeft zich begeven in het vuur, in de vlam van het altaar. Kijk, zo wijst deze geschiedenis, deze wonderlijke gebeurtenis heen naar het offer van de Heer Jezus Christus. Als hij daar hangt aan Golgotha's kruis, in de brandende hitte van de zon, in de gloed van de brandende toren van God over de zonde. Als hij het moet uitklagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan bevindt hij zich in de vlam van het altaar. En dan offert hij zichzelf op. En dan niet alleen het lijdensevangelie, maar ook het hemelvaartsevangelie. Want er staat, als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren ook op. In de vlam van het altaar. Christus die met eerbied gesproken vanaf het altaar waarop hij zich heeft uitgestrekt en waarop hij zich heeft overgegeven tot in de dood voor vijanden. Opvaart ten hemel met zijn eigen werk, met zijn eigen offer. En voor het aangezicht van zijn vader verschijnt en het zegt tegen zijn vader, zie vader het werk dat u mij te doen gaf. Zie het offer dat uw heilig oog kan behagen. Christus vaart op ten hemel vanuit de vlam van het altaar. En ik geef u gelijk als u zegt, wat zal Manoach, wat zal zijn vrouw daar precies van hebben verstaan? Al zullen we straks horen dat zijn vrouw er toch nog heel wat van heeft begrepen. Heel wat van heeft mogen verstaan. Maar wanneer een Nieuw Testament is licht valt over onze tekst, dan ligt daar heel het evangelie in. En dan wil de Heere hier tegen Manoach dit zeggen. Manoach, u hebt een boodschap gehoord van verlossing en van hoop. Maar dat is alleen maar mogelijk dankzij het offer. Dat is alleen maar mogelijk in de weg van het offer en door het altaar. En dat is de boodschap die deze avond tot ons ook komt. Verlossing mogelijk, jazeker. Maar alleen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus die gekomen is in de vlam van het altaar. En die met zijn eigen werk is opgestegen voor het aangezicht van zijn vader. Hier wordt ons aangewezen, gemeente, de enige grond van de verlossing en de enige grond van de zaligheid. En de vraag vanavond is, welke grond rust er onder uw voeten, geestelijk gesproken? Wat is de grond waarop we rusten? Wat is de grond waarop we aanreizen op de eeuwigheid aan, op de grote ontmoeting met God aan? Dan moeten vanavond alle andere gronden buiten de Heer Jezus Christus worden afgesneden. Die grond kan niet zijn onze tranen en ons berouw over de zonde, al is dat berouw nodig. En al zijn die tranen in ieder geval de tranen van het hart. Tranen die gevonden worden bij mensen die zalig zullen worden. Maar het is de grond niet. En de grond kan evenmin zijn de verandering in ons leven. Misschien een poos lang onverschillig geweest. Misschien ook wel een poos lang in de zonde geleefd. Meer of minder openlijk. Maar het is anders geworden, serieus geworden, netjes geworden. Keurig naar de kerk. belangstelling, interesse voor het woord van de Heer, tijd nemen voor een goed boek. Maar is dat de grond waarop je reist naar de eeuwigheid? Zal dat de grond zijn waarop je kunt steunen wanneer je staat voor de alwetende en de heilige God, die de rechter is van hemel en aarde en die je leven zal doorzoeken? En zul je dan kunnen zeggen, wel daar ligt de grond van mijn verdediging. Het is anders geworden, wat serieuzer geworden. De grond van goede werken misschien waarop we steunen. En tegenover allerlei zonden en allerlei gebreken stellen we zoveel mogelijk werken. Werken in de dienst van de Heer en in de dienst van zijn koninkrijk. We zijn goed voor een ander. We proberen een goed woord te spreken over de Heer en over zijn dienst. Maar is dat de grond waarop u leunt en steunt? U zult er, gemeente, en ik zeg het vanuit de liefde, we zullen er, wanneer het onze grond is, doorheen zakken. En voor eeuwig omkomen. Er is maar één grond. En dat is het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Dat is het werk van diegene die in de toornige gloed en in de vlam van het altaar geweest is. En het is het werk van diegene die vanuit die gloed met zijn eigen werk is opgestegen en is verschenen voor het aangezicht van zijn Vader en wiens werk voor God kan bestaan. En dat werk wordt u vanavond gepredikt en dat werk wordt u vanavond aangewezen als de enige grond voor de zaligheid, als de enige grond die er zijn moet of die er komen moet in uw leven. En dan moeten we ook van alle andere gronden worden afgebracht. Dan moet al die grond onder onze voeten worden weggenomen. Opdat we niet langer op zullen steunen, maar als armen, als verlorenen, enkel zullen steunen op die Christus die afgebeeld werd in het geitenbokje van de kudde van Manoach. En die afgebeeld werd en die verscheen in de gedaante van de Engel des Heren in onze tekst. En wie leert hem kennen? Diegene die het bij het altaar belijden moet. O God, daar is naar recht mijn plaats. Ik zou in de vlammen van uw toorn moeten omkomen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar die nu, net zoals Manoach en net zoals zijn vrouw, bij het altaar gebracht mag worden en mag zien dat onuitsprekelijke wonder, hoe er nu een ander in de plaats van zo'n doodschuldig mens als ik ben, in de vlam van het altaar zich wilde begeven, omdat er in zijn hart een vuur van liefde heeft gebrand, tot de eer en tot de opdracht van zijn Vader en tot de zaligheid van verloren zondaren. Manoach en zijn huisvrouw zagen toe, staat er. Slot van vers 19. En slot van vers 20. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. Opnieuw, eerbied, diep ontzag voor datgene wat ze hier te zien en te leren krijgen. En dan nog iets over het laatste, het onderwijs na het offer. Ja, want als de engel des Heren dan zo verschijnt en weer verdwijnt, als Manoach en zijn vrouw dat wonderlijke hebben gezien en ze zijn in de verwondering achtergebleven, want als de Heere een wonder doet in een mensenleven, ook vandaag, dan geeft dat altijd verwondering. Daarom is Gods kind ook een kind van het wonder. Daarom is Gods volk het volk van het wonder. Ik heb het u misschien wel eens vaker gezegd, ik heb het ook maar weer van horen zeggen, maar dominee Peter Vries die vertelde is dat hij vroeger wel eens in een gezelschap kwam. Daar kunnen we natuurlijk een hele hoop dingen over zeggen, positief of negatief. Ik laat dat verder maar rusten. Maar hij vertelde is dat als er dan gezegd werd, zo door anderen, dat er iemand was in wie de Heere had gewerkt met zijn genade, dat er dan heel vaak de vraag werd gesteld: en heb je er het wonder ook in gehoord? Heb je er het wonder ook in gehoord? Want het is en het blijft toch altijd een wonder wanneer de Heere zondaren zalig maakt. Wel zijn we mensen van het wonder. Weet u wat voor vertroosting er ook nog ligt in die naam wonderlijk en in al het wonderlijke dat Manoach en zijn vrouw hier hebben gezien? Dat nu als er een man of een vrouw is hier vanavond of een jongere onder ons die zegt: nou zal het voor mij niet kunnen. Nou zal het voor mij nooit meer kunnen. Te veel gezondigd, te hard geworden, een korst, een eeltlaag op mijn ziel gekregen. Een eeltlaag op mijn geweten gekregen. Nergens meer mee te bereiken. Als u het misschien ook moet zeggen over iemand die u lief is. Dat de naam van Christus wonderlijk is. Dat hij dwars door alle onmogelijkheden van mensen heen kan breken. En dat hij de kettingen waarmee mensen vastzitten ook na ontvangen genade vast kunnen raken, toch verbreken kan. Want zijn naam is wonderlijk. Zou u dan niet pleiten op die naam? Want Christus heeft zijn namen niet voor niets bekendgemaakt. Hij draagt zijn namen niet voor niets. Hij draagt zijn namen opdat u er ootmoedig een beroep op zou doen. Opdat u erop pleiten zult. Uw naam is toch wonderlijk. Maar Noach heeft gekeken, zijn vrouw heeft gekeken, vol ontzetting. En dan, nadat het offer gebracht is, ja, dan grijpt een diepe angst Manoach aan. We zijn bij de laatste verse van de tekst, vers 22. Manoach zei tot zijn huisvrouw: we zullen zekerlijk sterven, omdat we God gezien hebben. Wat moeten we daar nu van denken, van die woorden? Aan de ene kant zouden we kunnen zeggen: Manoach, dat is een man geweest met diepgang. Dat is een man geweest die tilde er nou niet al te licht aan. We zullen zekerlijk sterven omdat we God gezien hebben. Het is ook nog wel naar het woord, Exodus 33, waar de Heere tegen Mozes zegt: niemand zal mij zien en leven. En toch, als we het vervolg lezen, wordt straks vanuit vers 23 nog wat duidelijker. En dat is dan echt het laatste. Maar ik krijg toch de indruk dat hier met Manoach ook nog iets anders gebeurt. Dat er een soort paniek over hem heen valt. Dat een onverwachte angst zich van hem meester maakt. Dat kan. Dat kan ook in het geestelijke leven. Daar blijven Gods kinderen ook niet voor bewaard. Dat ze soms heel veel van de Heer hebben mogen ontvangen. Onderwijs van de Heer hebben gekregen. En dat de duivel op allerlei manieren een mens geweldige angst kan aanjagen. Begrijpt u me goed? Niet alle angst is van de duivel. Als u de geschiedenissen van Josia leest, dan leest u ook dat hij bevreesd, zeer bevreesd, de stokbewaarder bij zijn bekering werd zeer bevreesd en ging beven. Niet alle angst is van de duivel. Als een mens eens echt gaat vrezen voor zijn ziel, dan kan dat een hele heilzame vrees zijn. Maar hier is een paniek die Manoach lijkt te verlammen. We zullen zeker sterven. En dan gaat zijn vrouw spreken, vers 23. Maar zijn huisvrouw zei tot hem. Ja, wat zegt die vrouw dan? Kom op, Manoach. Niet te zwaar aan tillen. Valt wel mee, hoor. Nee, dat zegt ze niet. Daar had ze Manoachs hart ook nooit mee bereikt. Manoach, niet zo raar doen hoor, je ziet het altijd van de sombere kant. Nee, dat zegt ze ook niet. Opnieuw, daar had ze Manoach's hart nooit mee bereikt. Ze gaat zo heel fijngevoelig wijzen op wie de Heere is. En dat is een zegen. Dat is een zegen als een kind van God dat mag doen in zijn omgeving. Het is een zegen als u mensen in uw omgeving hebt die dat doen tegenover u. Te midden van allerlei angst en allerlei aanvechting. Als mensen u niet wat goedkope troost in handen proberen te stoppen waar u toch niet mee getroost bent. Maar als ze wel bijbels gaan wijzen op wie de Heere is. En dan geeft die vrouw een prachtig antwoord. Ik lees het nog even met u, vers 23. Als de Heere lust had om ons te doden, Manoach, dan had hij het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet genomen. Dat is het eerste. Dan had hij ons dit alles ook niet getoond. Dat is het tweede. Dan had hij ons om deze tijd ook niet laten horen zulks als dit is. Dat is het derde. Wat Manoach's vrouw zegt, dat is: Manoach, let nu nog eens even op wat er zojuist gebeurd is. Toen die engel des Heren opsteeg in de vlam van het altaar naar de hemel, toen heeft de engel des Heren daarmee gezegd: ik neem uw offer aan. En op grond van het offer zie ik u in gunst en in genade aan. En Manoach, als de engel des Heren dat heeft gezegd, als hij dat heeft gedaan, dan zal hij toch geen lust hebben in onze dood. En Manoach, nog iets. Let eens op alles wat die engel des Heren ons al heeft laten zien, ons heeft getoond. Hij heeft zichzelf getoond. Hij is verschenen één keer en toen nog een keer. En toen op zo'n wonderlijke wijze in de vlam van het altaar. Dat alles had de engel des Heren toch nooit aan ons getoond als hij lust had in onze dood. En dan nog iets, en dat is het derde. Manoach, denk eens aan alles wat we te horen kregen. Aan die wonderlijke belofte van verlossing en van hoop en van verwachting. Die belofte dat we een kind zullen krijgen. Die belofte, die zal de Heere toch niet geven wanneer hij ons vervolgens laat sterven. Ziet u hoe de vrouw van Manoach hier in alle rust, in alle eerlijkheid, maar ook in alle fijngevoeligheid gaat wijzen op het werk van de Heere zelf. En dan is de spits van haar woorden dat de Heere geen lust heeft in hun dood. En laat ik daar dan maar mee afsluiten voor vanavond. Want dat is de prediking die we telkens weer in de schriften vinden. Die we ook bij monden van de profeet Ezechiël horen. Zo ik enigszins lust heb in de dood van de goddeloze, zegt de Heere. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. En dat zegt de Heere vanavond ook hier nog in Sliedrecht. Hij heeft geen lust in je dood. Hij schept geen lust, geen vreugde in je eeuwige ondergang. Maar daarin, jongeren, ouderen, dat u tot bekering zult komen en zult leven. En dat geldt zeker al wanneer we onbekeerd zijn. Dit woord van Ezechiël, maar de woorden van de vrouw van Manoach, ze gelden in een hele diepe zin ook voor degene die onderwijs van de Heere kregen. En wat kan er veel op afkomen? Wat kan er een strijd op afkomen? En u zegt het woord van vanavond: zou de Heere u het alles getoond hebben? Wie u bent in uzelf, hoe vergankelijk de dingen om ons heen zijn, hoe alles hier van voorbijgaande aard is, hoe een harde meester de duivel is en Wat een verschrikkelijke dienst de zonde is. Zou de Heere het u alles getoond hebben als hij lust had in uw dood? Als de Heer u iets liet zien van die enige grond van de zaligheid, de Heer Jezus Christus, van zijn beminnelijkheid, van zijn kracht, van zijn gewilligheid, zou hij het u getoond hebben als hij lust had in uw dood? En als u door genade zicht mocht krijgen op dat enig geldende offer van zijn gerechtigheid, ja, dan komt de volle troost van dit woord mee. Als hij dat offerkind van God onder ons heeft aangenomen, en hij heeft het aangenomen, zal hij dan ooit nog lust hebben in uw dood? Nee, daarin zal hij lust hebben dat u voor eeuwig zult zingen van zijn goede tierenheden. Amen.